Hallo en welkom bij de 11e aflevering van de Brugpodcast. Dit is Brug 10. Mijn naam is Jan van den Berg. Tegenover mij zit
Bas Visser.
Hallo Bas.
Hey Jan.
Alles goed?
Ja, alles goed.
Je lacht.
Ja, dat wordt een beetje zo'n standaard dingetje nu. Hè?
Ja, dat is... Je moet ook een beetje gewoontes hebben, hè? Mensen ankertjes hebben.
Aanknopingspunten.
Ja. Yep. Maar het is alweer een tijdje geleden dat we de laatste Brugpodcast hebben gehad. Druk agenda is allebei, maar we zitten er weer. En we gaan er weer een mooie van maken voor jullie vandaag. Zo hebben we via de WhatsApp en andere media hebben we wat onderwerpen afgestemd. En daar gaan we vandaag over hebben. Ja. Ik ga wat vertellen over Kevin Kelly. En jij gaat wat vertellen over...
Er is een VPRO-serie over Reinhard Heydrich.
Ja,
ik wilde wel vertellen over Nagel, of wilde wel vertellen, maar
ja.
Dat is misschien wel leuk om er iets over te vertellen. En ja, verder hebben we nog wat kleine dingetjes tussendoor. Het is vandaag 6 mei.
6 mei.
Twee dagen geleden dodenherdenking. Voor mij is daar op dit moment heel erg veel discussie over. Zoals ieder jaar misschien, maar daar kunnen we misschien ook het een en ander over...
Ja,
uiten, dus
is goed. En hadden we ook nog follow-up van de vorige keer of niet?
Dat weet ik zo niet. Dat is alweer zo lang geleden, Jan.
Nou, dat ging. En we hadden toen over politiek in Ierland gehad. En,
ja.
Maar ik zie nog wel een bruggetje met het onderwerp waar we straks over
gaan. Ja, GroenLinks hebben we het over gehad.
Ja. Ja. Hey, je noemde net al even dat het 6 mei vandaag is.
Ja.
Trouwens, de dag waarop Pim Fortuyn is vermoord.
Ja. Hoe lang is dat geleden nu?
2002.
Zo'n 15 jaar
15
geleden.
Jaar geleden, ja.
Gaat snel.
Ja, dat... Trouwens, weinig over gehoord vandaag in de media.
Vanmorgen stond op de voorpagina van de Trouw een stuk over de voormalig leefbaar Rotterdam fractielid, geloof ik. Maar goed, die later bij de PVV is gegaan naar Pim Fortuyn.
Oké.
Doe maar.
Goed, maar jij had net over 4 mei. Wat wil je erover kwijt, Bas?
ik wilde hoef er zelf niet zo over kwijt, want ik dacht dat jij daar iets over gezegd had.
Nou... Ik had een beetje een sneer gegeven van... hebben jullie nog een lekkere mening over 4 mei? Hashtag 4 mei. Want dat ging weer helemaal los op het internet. En ik hou me dan een beetje afzijdig. Ik heb er ook wel een mening over. Maar ik denk niet dat het veel bijdraagt aan het publieke debat... om dan op Twitter daar dingen over te zeggen. Misschien is een podcast een wat beter medium... omdat je dan het heen en weer vastgelegd hebt. Nee, dat was natuurlijk naar aanleiding van die dominee. Rico heet hij volgens mij.
Rico, ja.
Voorburg of heet hij nou? Ik heb zijn naam even niet paraat. Maar die had dus het idee om 3000 witte gedenkkruizen te plaatsen... op de route naar de dodenherdenking.
Ja.
In Amsterdam dan hebben we het over. Nou, en dat schoot bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat...
Sidi, geloof ik.
Ja, Sidi, dat is natuurlijk het... ik weet niet waar de afkorting voor staat... maar dat is natuurlijk het beschermer van het Joodse erfgoed. Maar zeg ik dat goed?
En, ja, die komt vooral op voor de belangen van de Joden in de samenleving.
Ja, Centrum Informatie en Documentatie Israël. Die hebben dan natuurlijk heel veel... misschien wel nog meer dan normale waarde aan de... aan de doden denken, dus die waren gelijk al tegen. Wat moet je erover zeggen?
Ja, heb je daar iets over? Wat vind je daarvan dat zo iemand zoiets organiseert?
Nou, ik ken die meneer zelf helemaal niet zo goed. Ik heb ook niet zo goed in hem verdiept of zo. Ik heb een interview met hem gelezen, dus dat maakt me geen expert. Hij is dominee. Het komt denk ik uit een goede plek. Dat er aandacht moet zijn voor vluchtelingen. Daar wil ik echt wel in meegaan. Waar eens. Moet zo zijn. Maar de vraag is, moet het op 4 mei? Want ik denk niet dat je kan ontkennen dat door het juist op 4 mei te willen enten... dat je dan daarmee bewust iets probeert te creëren. Iets probeert los te maken. Omdat 4 mei natuurlijk een hele beladen, geladen dag is en moment is. Dus dan denk ik van ja, wat is nou je echte doel? Het echte herdenken of het stilstaan bij of het creëren van aandacht?
En provoceren bedoel je?
Provoceren een beetje, ja.
Ja. De spanningen liepen zo hoog op dat er voor mij in de Elsevier stond een stuk dat de inhoud van 4 mei bij wet moest worden vastgelegd om zulke dingen in de toekomst te voorkomen.
Nou, dan zeg je, ja, ga verder. Want...
Er waren dan zeg maar de tegenstanders van deze Rico die gedenkkruizen wilde plaatsen of die vluchtelingenherdenking wilde organiseren.
Ja.
Dus dan maak je van een, ja, hoe moet je zeggen? Kijk, de donordenking, dat is natuurlijk een heel erg bijzonder ritueel die daar plaatsvindt. En het is in de loop van de jaren al zo vaak van inhoud veranderd. En wat wij herdenken op donordenking is dat die definitie daarvan is steeds verder opgerekt.
Daar hebben we het al vaker ook in deze podcast over gehad. Ja.
Zou je zoiets bij wet moeten vastleggen?
Nou, je zegt nu dat het bij wet is vastgelegd. Maar kijk, dat is het andere aspect ervan dat me eraan stoort. Dat het enerzijds een beetje neigt naar aandachtstrekkerij. Waarbij ik denk dat het doel waarvoor aandacht gevraagd wordt misschien nog steeds goed kan zijn. Maar wat er gebeurt is de aandacht gaat naar de persoon in kwestie.
Mm-hmm.
Maar het is vooral wat me... of als je even heel... Je noemt net, het moet bij wet vastgelegd worden, maar we hebben een Nationaal Herdenkingscomité.
Ja, we hebben comité 4 en 5 mei. Die brainstormen altijd over de inhoud van de 4 en 5 mei herdenking.
Ja.
En dat is een vrije progressieve denktank. Die definitie van 4 en 5 mei wordt steeds verder opgerekt. En er wordt nagedacht over van, ja, wie moeten we een stem geven tijdens die herdenking? Zijn het ook de Duitse slachtoffers?
Ja.
Een gedicht voorgelezen laatst van een van SS'er of een zoon van SS'er. Voor mij een paar jaar geleden was dat ook heel veel tumult over geweest.
Ja, maar wat er ook dus, wat er duidelijk waar zij ook voor waken en wat ze bewaken, is ook wat doen we die dag? En wie herdenken, wat herdenken we?
Mm-hmm.
En het is dus niet vrijheid, blijheid. En op 3 mei kan iemand nog even aangeven: ja, ik wil ook herdenking voor de Mexicanen die Amerika niet meer in mogen of zo.
Nee, precies.
Het is echt, oké, jongens, we hebben met elkaar afgesproken: dit is de herdenking. De bulk gaat uit naar wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is.
Dat is dus niet het geval.
Nee, de bulk, maar de bulk wel. Want in 1961 is dat uitgebreid met ook de mensen die gestorven zijn in vredesmissies en andere...
We denken alle Nederlandse burger- en oorlogsslachtoffers vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan nu.
Ja, precies. En dat is zeg maar in die zin gewoon echt wel vastgelegd van... Oké, hier draait het om, hier gaat het wel over. Ik ben helemaal niet tegen dat uit te breiden.
Mm-hmm.
Maar kies dan een goed moment. En ga dan in gesprek met dat comité.
Ik probeer te zeggen dat het comité zelf direct steeds verder die donordenking op.
Mm.
Door steeds meer... zoals bijvoorbeeld moeten we Duitse slachtoffers ook herdenken. Kijk, daar denken ze ook over na. Dan proberen ze ook een plekje in die herdenking te geven.
Mm-hmm.
Nog een aspect is... hoe gaan we om met slachtoffers in de koloniën bijvoorbeeld?
Ja.
En voormalig inwoners van Nederland, hoe geven die een plek binnen onze herdenking?
Ja.
Ik vind het wel interessant waar de grens ligt tussen wat wel kan en wat niet kan. En wanneer dat gebeurt en wanneer niet. Binnen hoeveel jaar verandert de definitie weer? Kijk, in principe, in eerste instantie is het donordenking een heel erg nationalistisch moment. Er wordt een verhaal verteld van... Nederland is onder druk geweest door de Duitsers, door de tiran. Ze staat ook letterlijk op het oorlogsmonument. En daar zijn we van af. Dus ze hebben overwonnen. En de Nederlandse burgers, slachtoffers en de verzetshelden eigenlijk...
Ja.
Worden herdacht tijdens de donordenking.
Ja.
En dus helemaal niet. De Joodse slachtoffers, dat is veel later pas op gang gekomen.
Mm-hmm.
Die herdenking speelde zich weer af in een ander park. En dat is omdat naar communisme zo neigde, is dat heel erg lang... tegenhouden, de herdenking van de Joodse slachtoffers. En dat is wat je zegt, pas in de jaren 60 heeft dat een plekje gekregen binnen het nationale verhaal van de donordenking. Dus ja, zo heb je het al binnen 5 jaar is die definitie ook al heel erg veel vaak verder opgerekt.
Ja.
Ja, in hoeverre gaat het door?
Nou, kijk, dat zal door blijven gaan, maar ik heb volgens mij in deze podcast ook al een keer gezegd, dan kom je bij mijn persoonlijke mening terecht. Zolang ik in ieder geval leef en zolang, ik bedoel, een gemiddelde mens heeft een bepaalde leeftijd, denk ik niet dat wij onze ogen moeten sluiten voor wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En daar moet ruimte en plek voor zijn en dat moet je heel voorzichtig mee zijn om zeg maar dat te verwateren of te bagatelliseren. Mm-hmm. En dat is wat me vooral in het verkeerde keelgat schoot van de week van de mensen die zogenaamd dan voor het voorstel waren van meneer Rico, hoe heet die, Voorberg.
Ja.
Dat die leken toch historisch bijzonder slecht onderlegd. En het komt zeg maar uit zo'n soort van heel makkelijk. Ja, maar dat is toch ook goed. En die mensen zijn toch ook slachtoffer. En die moeten we ook redden. En, of moeten we ook iets mee. Denk ja, maar wacht even. Het, Ja, ik zat een beetje te denken en ik denk van ja, weet je, als je deze schaal gaat volgen, dan kom je bijna heel dicht tegen een holocaustontkenning aan.
Ja, ja.
Ik trek hem wel heel ver door, dat weet ik. Ja. Maar het is in de zin van door niet meer de ruimte te geven voor de holocaust en dan met alle facetten, niet alleen de jodenvervolging, maar het genocide en de uitroeiing van alles wat niet volgens een bepaalde standaard is. Dat is hier gebeurd, in dit waar wij nu leven, dit werelddeel. Dan moeten we, en dat is niet zo lang geleden, dan moeten we echt aandacht voor houden en hebben. En door te zeggen van ja, want dat, ik kwam ook echt van die mensen tegen die zeggen van ja, maar de Tweede Wereldoorlog heeft helemaal niet zoveel. Heel veel Nederlanders hebben niet zo heel veel met de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan gaat het mij rillen. Want dan denk ik, dat is niet. Dat, sowieso klopt het niet. Hè, want tijdens de dodendenk die ik dit jaar voor het eerst een jaar weer thuis heb gekeken, werd ook gezegd dat uit een onderzoek bleek dat 9 van de 10 Nederlanders het. De manier waarop we het nu doen en de invulling die we nu eraan geven, steunt. Nou, 9 op 10 vind ik een enorm aantal.
Mm-hmm.
En dus dat soort dingen roepen op het internet en op Twitter, waar ik net over had, van ja, heel veel Nederlanders hebben niks met Tweede Wereldoorlog. Dat klopt dus niet.
Ja, dat vraag ik me wel eens af. We hebben nu gelukkig leven er nog mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En daardoor blijft het wel actueel, omdat je die mensen vragen kan blijven stellen nu en die verhalen kan blijven horen. Kijk, er zijn natuurlijk. Ik kom even terug op documentaire waar we een tijdje geleden over gehad hebben. Toen Hans Krabas hier was. De Canarie in de Kolenmijn heet die documentaire. En daarin gingen ze ook de wijk in waar veel Joden wonen in Amsterdam dan. En, maar ook scholen waar veel moslims op zitten.
Ja.
En die leraren die geven aan dat ze het heel moeilijk vinden om te vertellen over wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd en over de Holocaust. En sommige leraren durven dat zelfs niet te vertellen tegenover zo'n klas. En je vraagt je af, als dat bij de educatie al misgaat, op de basisschool, als je dat verhaal niet kan vertellen, hoe lang zal het dan nog blijven leven in de samenleving? Ik bedoel, die kinderen worden ook ouder en, het ligt steeds verder weg en het is moeilijker om je daartoe te, te verhouden tegenover zo'n Tweede Wereldoorlog. Het was steeds een abstracte ding.
Ja, maar daar ben ik het dus zeg maar veel minder mee eens, omdat ik heb het al vaker gezegd in deze podcast, alles wat wij nu zien is nog met 1 of 2 stapjes te herleiden naar wat er gebeurt in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
De NAVO, de UN, de EU, hoe wij dingen doen, welke positie wij hebben in Europa. Maar ook het vluchtelingenprobleem zou je met een aantal stapjes nog kunnen terugherleiden naar de Tweede Wereldoorlog. Dus er is
alles na de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk. Of alles weer een ander verhaal.
Ja. Maar ik denk het is nog zo tastbaar in die zin. En het is nog zo bepalend voor de wereld waarin wij leven dat die aandacht moet er nog wel voor zijn. Kijk,
ja, aandacht moet er voor zijn, dat zeg je goed. Maar als je af en toe kijkt hoe mensen ermee omspringen met die geschiedenis, vind ik wel jammer.
Nee, dat ben ik helemaal met je eens, Bas. Daar kan ik alleen met je eens zijn. En jij noemt net een voorbeeld. Maar ik denk dat dat vooral ook gaat over scholen. Laten we zeggen de zwarte scholen, zogezegd. Waar de leraren bang zijn omdat.
Ja, dat is dan weer te leiden tot wat er in Israël gebeurt. Sionisme. En de sionisme wordt vaak in één adem genoemd met jodendom.
Ja.
En,
wat ook niet zo is trouwens.
Wat absoluut niet zo is. En natuurlijk vooral de Joden in Nederland niet. Maar goed, ja.
Maar zullen we even naar een. Want ik wil nu hier wel een bruggetje maken naar een tv-serie die nu loopt.
Ja. De VPRO-serie. Dat is gebaseerd op een boek. Himmlers hersens heten Heydrich.
Ja.
En dat,
mooi gealitereerd.
Ja, ja, zeker. Ha, 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 ha. Heet het ook, ja.
Ja, dat klinkt.
En, ik heb het laatst gezien en ik wist niet dat het. Dat die serie al liep. Dus ik heb één adem door 4 afleveringen achter elkaar gekeken. En ik was heel erg onder de indruk.
Zeker, ja.
Heb jij er ook een stukje van gezien?
Ja, ik heb ze gisteren alle 4 gezien. Er zijn er 7, dus komen er nog 3.
Mm-hmm.
Ik ben ook zeker onder de indruk. Trouwens, wij kennen allebei iemand die eraan werkt.
Ja, klopt. Ja.
Volgens mij ook luisteraar van deze podcast. Hallo meneer de luisteraar.
Meneer van de VPRO, ja.
Meneer van de VPRO. Dus we gaan even wat over je programma bomen. Nee, ik heb ook wel wat kritiekpuntjes hoor. Ik weet niet.
Okay,
Maar qua, als je het hebt
is
over.
Het, is een bepaald stijl is het gefilmd en geregisseerd. Dat. Hè? Dus, je ziet gaat de hoofdpersoon in de serie is Reinhard Heydrich.
Ja.
En dat is ja, een Duitse een nazi-officier, zeg maar, die rijksbevelhebber werd van Tsjechië op een gegeven moment. En die zie je dan in de moderne tijd. Een acteur die speelt hem na. En, maar dan loopt hij dus met een iPhone door de straat. Ja. En achter zit hij achter zijn MacBook te typen en et cetera. En daaromheen worden filmbeelden getoond. En ja, mensen die herinneringen hebben aan de Tweede Wereldoorlog in Tsjechië.
En kinderen van nazi-kopstukken.
Ja, precies. Ja. Heel veel. Sowieso die interviews vond ik best wel indrukwekkend.
Absoluut.
Die ik gezien heb. En al die bruggetjes die gemaakt worden. De serie zit een beetje met bruggetjes aan elkaar vast. Een voice-over van, hoe heet die ook alweer, die tennisser?
Martin Simek.
Martin Simek, ja. Ja. Dus ja, ik vond het wel heel goed gedaan. En ook een bijzonder figuur, die Heydrich. Ik heb het boek nog niet gelezen, dat ga ik wel doen.
Ja, want dat is van een Franse schrijver, ja, uit 2010 geloof ik. En wat ze eigenlijk doen is, ze proberen zijn... Hij heeft het boek in een bepaalde manier opgebouwd. En ze proberen eigenlijk zijn gedachtegang tijdens het schrijven van dat boek te volgen. Ja, zo krijg precies, ik het mee.
Ja, dat gaat een beetje vanuit... dus de serie is gemaakt vanuit de schrijver eigenlijk.
Precies.
De schrijver die wikt en weegt, zeg maar. Precies. En je ziet dat proces van de vorming van dat boek tijd.
Ja, ja, en dat, ja. Dat is heel interessant. Maar wat ik er zelf ook zo verwarrend aan vind, is er zijn meerdere voice-overs. Er worden echte fragmenten gemixt met filmmateriaal.
Ja, klopt. Ja.
Plus je hebt dan nog die hedendaagse Heydrich die rondloopt. Mm-hmm. Wat overigens pretty chilling is. Hè? Die kerel, ik bedoel, zo kon het zijn. Ja, hè? Trek een grijs uniform aan en je bent een nazi-opperbevelhebber.
Een hele goede acteur trouwens ook.
Ja, ja. Zeker, zeker. En dat weten ze echt wel de juiste naam mee te raken door aan te geven. Het is helemaal niet vroeger, het is helemaal niet zwart-wit. Precies, het is gewoon een vent van vlees en bloed die de Einstadsgroepen opgericht heeft. Want dat moet er weer bijgezegd worden. Dat zijn dus die groepen die...
Ja, die knokploeg eigenlijk, hè?
Die
Einstadsgroepen, dat zijn de groepen die bij een inval van het Nazi-rijk in een ander land, die liep achter de voorhoede aan en
die gingen zuiveren.
De ghetto's op en goed. Ja.
Ja, met als een van de meeste schrijnende voorbeelden Babi Yar.
Ja, de bloedbad van Babi Yar. Ja. Dat is in de Oekraïne is dat gebeurd.
Ja.
Heel erg indrukwekkend trouwens. Ja, afschuwelijk eigenlijk. We weten over de Holocaust in West-Europa vrij veel. De deportaties en de gaskamers en al die kampen, zeg maar. Maar er zijn ook verschrikkelijk veel Joden vermoord in Oost-Europa.
Oh, ja,
op nog wel afschuwelijker wijze dan in West-Europa gebeurd is.
Ja.
En, dat is... Zelf weet ik daar weinig van eigenlijk, van wat er in Oost-Europa gebeurt.
Ja, dat maakt die serie ook goed, dat het ook een licht op die... op dat deel van de oorlog schijnt. Maar bijvoorbeeld in Heydrich, het was nog in het begin van de oorlog. Ja, moeten we misschien een spoiler weggeven, maar hij is vermoord uiteindelijk door
hij
twee...
Hij is vermoord, ja. Dat is niet echt een spoiler, want het begin van de serie kwam er al heel erg naar voren.
Maar hij is al redelijk vroeg in de oorlog ook vermoord.
In 42, dacht ik.
Ja. Wat het des te bijzonderer maakt, omdat er nog steeds, als je geschiedkundig kijkt, hij was bij heel veel belangrijke beslissingen was hij betrokken. En omdat het nog redelijk vroeg in de oorlog was, en hij was opgezadeld met hoe ruimen we zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd op.
Ja.
Zie je dat hij eigenlijk was ook degene die van het neerknallen van mensen...
Ja, hij is eigenlijk begonnen als SS'er en met de Nacht van de Lange Messen, die SA-kopstukken zijn toen vermoord. En hij heeft zich zo opgewerkt en uiteindelijk Rijksbevelhebber van Tsjechië is hij geworden. En die Wannsee-conferentie heeft hij geleid, waar dus nagedacht werd over het Jodenvraagstuk.
Ja. Ja, en hij had ook al mobiele gaskamers, waarbij in een soort... grote vrachtwagen met x aantal mensen kon omleggen. Ja. Maar dit is dus nog eigenlijk voor de echte concentratiekampen en de gaskamers was dit nog. Dat heeft hij zelf dan, heeft hij wel meegedacht waarschijnlijk, maar heeft hij niet meer gezien. Omdat hij toen al door twee Tsjechen die vanuit Engeland gedropt waren vermoord is. Of vermoord, is het moord? Is het de gerechtigheid?
Het is een moord, maar
Ja, maar wat... het is een... Het is een chilling figuur, is het. Compleet emotieloos en ook obsessief bezig met het ruimen van... of met het oplossen van het vraagstuk, het Jodenvraagstuk. Ja, ja. En niet alleen trouwens Joden, hè, ook allerlei anderen. Maar wat ik zo verwarrend vind aan de serie die nu op tv is, je moet wel even snappen van, oké, wat is nou beeldmateriaal, wat echt is, wat komt uit een film?
Ja, het is geen, in die zin is er geen documentaire.
Nee.
Het is geen non-fictie wat je ziet. Uiteindelijk is het eigenlijk een verfilming van het boek of hoe dat boek tot stand is
gekomen. Ja, en die schrijver van het boek, die was trouwens echt, ging echt prat op dat het allemaal zo feitelijk mogelijk werd neergezet. Precies. Hij wou echt geen onjuistheden erin zetten. En wat ik zelf trouwens ook heel bijzonder vond, en ik heb er nog toevallig gisteravond een beetje in verdiept, dat er bijvoorbeeld foto's zijn van die slachtingen, van de mensen die bij Babi Jar worden omgelegd. En er waren gewoon fotografen die hoorden bij van Einstein's groepen.
Dat is het bijzondere van die Duitsers. Die hebben alles tot in de puntjes gedocumenteerd. En dat is later ook natuurlijk is slecht voor ze uitgepakt tijdens die processen die later na de Tweede Wereldoorlog gekomen zijn.
Ja, want dat is de allermooiste die erin zit, vind ik. Dat is die Benjamin Ferenc. Ik weet niet precies hoe het. En dat is een Amerikaanse jurist die hoofdaanklager was van de Einsatzgroepen bij Nuremberg-processen.
Ja, Nuremberg-processen.
Als echt jong broekie. Vijf, 26 of zo was hij. Hij leeft nog steeds en hij zit ook in die serie. Hij is inmiddels 97. Ja, ik vind echt een hele mooie vent. Maar ook echt wel, zeg maar, straight to the point van wat moet je hiervan vinden als mensheid? Hij draait er niet omheen. Hij heeft ook weinig. Want in de serie proberen ze ook de andere kant. In de aflevering 3 draai ik de meeste moeite mee. Dat ging erover dat, ja, al die moordenaars, dat waren ook gewoon huisvaders en mannen en vrienden en zonen. En wat moet je daar nou mee? En dan schoten ze 33.000 mensen dood. En dan gingen ze vrolijk naar huis toe en dan gingen ze met de kinderen spelen.
Ja, dat is wel indrukwekkend dat je daar dan bij stilstaat hoe iemand zo kan worden op een gegeven moment. Hè? Ja. Door die propaganda en plek binnen het systeem.
De vraag is dus, is dat de reden waarom die mensen zo waren?
Mm-hmm.
Ik kan me niet voorstellen dat, want er waren natuurlijk duizenden SS'ers en mensen die daaraan meededen, dat ze allemaal hetzelfde. Er zullen ook wel. Ik zou niet vreemd vinden als er bijvoorbeeld verhalen zijn van SS'ers die zelfmoord hebben gepleegd of zo, omdat ze er gewoon niet mee om konden gaan. Toch?
Ja, maar toch is het bijzonder hoe succesvol het hele Nazi-rijk geweest is en hoe eigenlijk Hitler zonder al te veel weerstand uiteindelijk de macht heeft kunnen grijpen en een groot deel van Europa heeft kunnen veroveren. En hoe het Duitse volk achter hem stond. En natuurlijk er gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf. Interbellum met die communisten versus die fascisten, die knokploegen. En hoe de democratie eigenlijk is neergeslagen daar in Duitsland in 32, 33, dat Hitler de macht overnam.
Ja.
Misschien durfden de mensen ook wel niet meer om er tegenin te gaan, maar ik blijf het fascinerend vinden hoe effectief Hitler de volk achter zich heeft kunnen krijgen.
Ja, dat is zeker.
En zelfs in andere landen daar mensen heeft kunnen mobiliseren om zich achter.
Ja, die Sudeten-Duitsers en zo bedoel je?
Buitenlandse Mussolini, Duitsers. Ja, bijvoorbeeld de Italiaanse fascisten en Nederland, NSB'ers, Frankrijk.
Ja, want er is ook een. Van de twee mensen die uiteindelijk Heydrich hebben omgelegd, leefden nog familieleden.
Ja.
Achternicht of zoiets. Mm-hmm. En die vertelt ook, wat zij het meest opvallende vindt, is dat niemand iets deed. En ze zei, iedereen gewoon in opstand was gekomen, we waren met veel meer, dan was dit niet gebeurd. En denk van, ja, dat is wel de kern van het hele verhaal natuurlijk. Je kan met een kleine minderheid die heel determined is, kan je veel meer schade aanrichten dan met een grote massa die eigenlijk het een beetje lauw allemaal wel best vindt.
Ja, om dat even om terug te komen op die dodendenking over het verhaal van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Wordt heel veel gepraat over het grote verzet en de verzetshelden in Nederland, maar echt hele grote tegenstand is er nooit geweest op de begin van de oorlog na natuurlijk, hè, die dagen. Ik weet niet hoeveel dagen er nou in totaal zijn geweest, maar Nederland liet op een gegeven moment die Duitsers, ja, natuurlijk niet van harte, maar de beginjaren van de oorlog waren redelijk stabiel in Nederland. onder het natiebewind.
Ja, je, en je
41, 42.
Ja, en je doelt daarmee ook op het eigenlijk het gezapige accepteren van.
Ja, precies.
Van.
Ja. Ja, Nederland legde zich ook op een gegeven moment een beetje bij neer. En er was ook was geen massale tegenstand. Er was geen massaal verzet in Nederland.
Ja. Ja, en de vrienden van Weduwe Rost, die konden alles doen wat ze wouden. Zou dus een mooi bruggetje naar... je stuurde mij dat van de week. Ik was niet bekend met het gedicht, er ook niet met de geschiedenis van... maar die gaan we denk ik wel even linken aan het eind. Ben Ali Libi.
Ja, ja, die kunnen we misschien wel even. Van Willem Wilming is dat een gedicht.
Ja. Ja, en jij stuurde dat gedicht dat voorgedragen werd door Joost Prinsen.
Ja.
Want natuurlijk sowieso al een...
Ja, die kan heel erg dramatiseren natuurlijk. Hè? Ja, echt acteur.
Maar wel
en
mooi.
Uit zijn hoofd.
Ja, en uit zijn hoofd, maar wel mooi. Maar ik heb net niet genoemd, maar ik heb ook nog hij schrijft voor De Gooi en Eenblander. Is hij columnist en hij had ook een stukje over 4 mei geschreven. Die linken we ook nog even, dan mogen mensen eigen mening bepalen. Maar hij eindigt met ook is het een gedicht of een proza of zo? Iets. En dan het gaat over Karel van het Reven. Dit is helemaal op jouw lijst geschreven trouwens.
Okay, ja.
Ik stuur het wel even. Maar Karel van Reven had iets gezegd in de Koude Oorlog in 1968 over iets. En hij zegt, de Koude Oorlog was in volle gang. En dat licht bezien is deze verklaring van Karel van Reven een soort militaire Willemsorde. En een prachtig bewijs van verzet. En dat soort teksten herlees ik graag tussen 7 en 8 uur 's avonds. En om 8 uur sta ik op, ben ik 2 minuten stil en daarna ga ik koffie zetten.
Ja, mooi.
Ja, mooi. Zeker.
Om even terug te komen op Heydrich.
Ja, Heydrich, ja, hadden we het over.
Die moord of...
vergelding.
Ja, de aanslag op Heydrich ging allemaal best wel amateuristisch. Dat vond ik wel heel erg grappig. Yeah. Hè? Die gaat dan over 2 Tsjechen, die zijn de oorlog ontvlucht. Komen in Engeland, wordt daar opgeleid. Krijg dan de taak om Heydrich om te leggen. Ik moest heel erg denken aan de moord op Frans Ferdinand.
Oh, ja. Ja.
Zo in die bocht, hè.
Ja.
En hoe dat dan misgaat. En,
ja.
De moord op Frans Ferdinand is hetzelfde, maar...
Ja.
Ik ben benieuwd wat het effect uiteindelijk is geweest. Ja. Van de, misschien dat het later in de serie nog aan bod komt. Nogmaals, ik heb het boek nog niet gelezen, dus ik weet ook niet zo goed... wat de schrijver daarvan vindt. Dus zo'n effect is natuurlijk moeilijk te meten. Hè? Er zijn natuurlijk wel vergeldingsacties op geweest.
Ja. Maar dat is wel interessant inderdaad dat je dat zegt. Je maakt een bruggetje met Frans Ferdinand... Hè, waardoor de Eerste Wereldoorlog ignited werd. Maar inderdaad, wat is het effect geweest op de Tweede Wereldoorlog... dat Heydrich is omgelegd? Ja. Goeie vraag.
Ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn als Heydrich zou blijven leven. En het is ook altijd heel moeilijk om over zulke dingen na te denken. Maar...
Ja.
Wat als Hitler aangenomen was op de kunstacademie.
Ja, zeg maar. Maar die vraag stellen ze natuurlijk.
Die vraag stellen ze letterlijk.
Stellen ze ook.
Ja.
Ja.
Je wordt wel echt aan het denken gezet door die serie.
En ze maken ook... het is absoluut een aanhaal, helemaal eens, Bas. Sorry dat ik je onderbreek. Maar het is ook wat ze heel slim proberen te doen. En misschien ligt er zelfs te dik op. Of misschien als je niet in de gaten hebt, heb je het niet door. Maar ze maken de hele tijd de linken met... bijvoorbeeld de boot, de vluchteling.
Ja, iedere aflevering maken ze 1 link met een actueel thema eigenlijk. Ja.
En ook de shootings in Parijs bij de Baclatan. Baclatan.
De Eagles of Death Metal concert.
Ja, ja, die wordt ook... want volgens mij waren ze toen de serie aan het maken of zo. Want je ziet nog echt dat ze met de schrijver...
Dat is ook nog niet zo lang geleden. Dat is
vorig jaar. Maar omdat de serie nu pas op tv is.
Ja.
Maken ze ook steeds die link van... Want, en dat is zeg maar steeds het meest chilling, zo noem ik het maar even, dat je de hele tijd geconfronteerd wordt met, het is niet lang geleden, dit kan ook nu nog.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat die IS allemaal primitievelingen waren, want de SS'ers deden hetzelfde.
Nee,
hè?
Precies, ja.
En wat mij ook het meeste, ik ben altijd verbaasd als ik hoor dat mensen met kogels 33.000 andere mensen kunnen neerschieten. Een klein ploegje mannen.
Mm-hmm.
Maar bijvoorbeeld ook die weduwe van Heydrich... die nog in de jaren 70, geloof ik, een verklaring afgaf...
Ja, over de Tsjechische televisie. Ja,
ja, over dat het de mooiste tijd van haar leven was. Nou, echt, dan rijzen mijn haren en mijn nek... dat ik echt... krijg ik er grillingen van.
Ja, ja.
Dat die mensen ook... Kijk, al zou je niet weten wat er toen gebeurd is... maar het lijkt me al sterk... nu weet je het wel wat er gebeurd is.
Mm-hmm.
Dat kan niet dat je het niet weet.
Nee, precies, ja.
En hoe kan je dan zoiets zeggen en vinden? En hoe kan je dan nog steeds in een soort... ja, roeselen.
Ja, ja.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar daar heb je dus heel veel van. En wat trouwens ook een mooie vent is die erin zit... meneer moet ik zeggen, dat is die zoon van die Frank.
Ja.
Die, die zijn vader was dus ook een soort Rijksopperbevel, hebben ze allemaal die termen voor. Nee, als je trouwens kijkt naar de SS-ranken, waar je begint en waar je kan eindigen, dat zijn echt, weet ik veel hoeveel mooie woorden, voor steeds beter. Dus echt, je kan van Rijks dit naar Upperstaatsman, weet ik veel wat worden. Maar die zoon dus, van die Frank, die heeft echt een, nou die haat zijn vader.
Ja.
Heel bijzonder ook, om dat te zien. Maar die heeft ook echt wel ideeën van, want dan maakt hij ook een link naar een nichtje of een achternicht van Göring. Die heeft zich laten steriliseren.
Ja.
En daarmee zegt hij eigenlijk van, ja, maar weet je, dan doe je net of het genetisch is. Wat is dat nou voor onzin, zegt hij.
Ja, ja.
Het is helemaal niet genetisch. Het is gewoon mensen die keuzes hebben gemaakt. Ik ga hem ook niet laten steriliseren. Dus even, ik parafraseer even.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, ja, dat is ook wel heel sterk. Want je kan wel denken, oh ja, wat een offer dat zij brengt om zichzelf te steriliseren. Dus dat er geen nieuwe Görings in de wereld komen. Maar ja, hallo, is dat het probleem dan? Is dat dan het probleem? Ja. Dat is natuurlijk dit is trouwens de hele thematiek van The Boys from Brazil, hè, dat boek. Ik neem aan dat je dat wel kent, toch?
Nee, heb ik niet gelezen.
Oh, nu moet ik spoileren als ik het. Vind je het erg als ik het spoiler?
Nou, dat mag voor mij.
Nou, wat even heel kort. In The Boys from Brazil van Ira Levin, een heel bekend boek, zijn er eigenlijk klonen van Hitler gemaakt in Brazilië.
Hmm.
50 of zo, ik weet niet eens meer hoeveel. Alsof er dan een nieuwe Hitler gekweekt kan worden.
Ja, ja.
Maar het is natuurlijk niet alleen genetisch bepaald. Maar in dat boek worden ook allerlei aspecten en thema's behandeld. Van ja, moraliteit, keuzes maken. En Hitler was natuurlijk ook een product van zijn tijd. Hè? Eerste Wereldoorlog veteraan, afgewezen in de kunstacademie. Dus ja, je kan wel genetisch hetzelfde zijn als Hitler. Maar dat wil niet zeggen dat je dezelfde
dingen meemaakt in je leven.
Ja.
Trouwens, ook heel erg interessant over nazi's na de Tweede Wereldoorlog, waar die terecht zijn gekomen. En een groot deel dus in Zuid-Amerika.
Ja, maar dat is ook juist het hele. Daarom zit dat boek ook in Brazil.
Goed. We kunnen het lang over blijven.
Ja, we kunnen het lang over blijven. Maar je hebt al gezegd, we gingen nu even over Hahaha. Hele goede serie. Ja. Zeker tip. Vanuit ons. Dus bedankt de podcastluisteraar voor de tijd hierin heeft gestopt. Hij had ons ook uitgenodigd, geloof ik, om 17 mei. Meet and greet of weet ik veel. Een verwerkingsavond of zo met de schrijver.
Dus klopt, ja. Ja, ik moet even kijken of het dan kan. Want ik ga zelf ook en toe wel een weekje naar Praag. Dus ik ga die bocht wel even opzoeken.
Oh, hey.
Binnenkort. Dus
kijk aan, leuk. Goed, genoeg daarover?
Genoeg over Heidrich.
What's next? Waar wil je het over hebben, Bas?
Ja, wat... even kijken. Ja, ik zit nog even met mijn hoofd bij die nazi-kopstukken en zo. Ik heb in een vredespaleis gewerkt en daar lag een deel opgeslagen van bewijsmateriaal wat tijdens de Nuremberg-processen gebruikt zijn.
Ja, ja.
En dan zie je maar weer eens hoe afschuwelijk die oorlog is geweest, als je sommige attributen ziet.
En wat voor moet ik aan denken?
Ja, menselijke, hoe moet je zeggen, dingen die zijn gemaakt van mensen onder andere. Okay. En doe maar.
Ja.
Echt afschuwelijk. Maar goed. Van de
Tweede Wereldoorlog, is dat dan kunst of erfgoed? Om het vragen.
Ja, of dat erfgoed is, ik weet het niet. Het ligt daar in de archieven en dat, ja, dat zal wel bewaard moeten blijven. Of het erfgoed is. Mm-hmm. Ja, natuurlijk is het erfgoed. Mensen hechten de waarde aan en... ja, het is geen mooi erfgoed.
Erfgoed
kan ook best wel afschuwelijk zijn. Hè? Het is ook een afschuwelijke erfenis natuurlijk, die Tweede Wereldoorlog. En je ziet die sporen nog naslepen overal in Europa.
Ja. Trouwens, wat ik laatst wel even kwijt wil, is ook wat die aanklager ook zei, Ferns. Die zegt ook van, zijn grootste regret was dat na de hele Nuremberg-proces dat hij niemand is tegengekomen die ooit spijt heeft gehad.
Ja, ja.
En dat vind ik ook zo'n mokerslag. Mm-hmm. Dat ik denk van, ja, wat hebben we dan bereikt?
Ja, ja.
Als je niet wilt inzien dat wat je gedaan hebt niet goed is. Mm-hmm. Of niet wilt toegeven. Of hoe kunnen we dan verder gaan, weet je wel? Want ik vind dat ook des te bijzonder, hoor. Dat Duitsland is, denk ik, de best draaiende economie nu in Europa sowieso. Maar misschien wel wereldwijd. Groeit enorm. Weet je? En dan denk ik altijd van... ja, ik weet niet. Goed, ik zie het
is een bijzonder land wat altijd met zichzelf in de knel heeft gezeten.
Ja, dat,
en,
ja.
Dat een bepaalde drang naar iets groters.
Ja.
Er zit een soort van romantiek om dat land heen. Wat het land zelf beknelt uiteindelijk. De Eerste Wereldoorlog, het nationalisme. En later die Tweede Wereldoorlog. Het is best wel een tragisch land wat dat betreft.
Ja, dat is het zeker. Ja. Trouwens, nog even voor die SS, die militaire loopbaan van Heydrich. Die ging van SS, Untersturmführer, naar Sturmbahnführer, Hauptsturmführer, Standartenführer, Oberführer, Brigadeführer, Groepenführer, Obergroepenführer. Nou, ja, dat je echt denkt van, weet je wel, je kan...
Ja, dan is zichzelf ook wel redelijk opgewerkt. Met veel bluff vernam ik in ieder geval. En ja...
Ja, maar wat mij dit zegt is dat er zeg maar in zo'n gelaagde soort organisatie, dat het ook allemaal natuurlijk haantjes pikken is. Van,
ja, natuurlijk.
En ook dat je de hele tijd mensen kan decoreren met nog voor een of andere nutteloze medaille. Ja, dat daagt mensen ook uit om van, ik wil nog weer beter zijn.
Precies,
en ik wil nog gruwelijker zijn. En als ik nog wreder ben, dan krijg ik nog weer een medaille en dan word ik weer, weet ik veel wat voor vuur.
Ja, zo ging het onder Stalin bijvoorbeeld ook natuurlijk. Hè.
Ja.
Ja. Ja, heel bijzonder hoe dat...
Yes.
Ja, van de Tweede Wereldoorlog lag Nederland in puin natuurlijk. En misschien is het wel leuk om... of Nederland lag niet in puin, maar goed. Nederland lag op zijn gat economisch gezien.
Ik zou zeggen, als je naar Rotterdam kijkt... Was
Rotterdam lag
in
puin, maar ja, verder hier en daar bombardement. En is natuurlijk veel geschud geweest. Maar vooral economisch lag Nederland in puin. En hoe zitten we onze schouders er weer onder? Ik was laatst in een Rijksmuseum en toen, daar heb je helemaal bovenin de torentjes en twee torentjes in een Rijksmuseum. Moderne kunst is weggestopt in die twee torentjes. De ene is van 1900 tot 1950 en de andere torentje van 1950 tot 2000.
Ja.
En ja, ik mag dat wel echt graag kijken, want het Rijksmuseum is zo'n instituut en dan ben ik altijd wel benieuwd van hoe gaan die nou met ons erfgoed om en hoe stellen ze dat te toon? Want ze willen altijd een nationaal verhaal vertellen, nog steeds. En het is altijd wel te zien, mooi om te zien welke keuzes ze maken. En er wordt dus een film getoond over de Deltawerken.
Oké.
Hele goede film trouwens. Ja, daar hangt
een recente film? Of een
Een uit die tijd. Dat is ook geregisseerd door de hele bekende Nederlandse filmmaker.
Dick Maas.
Nee, niet Dick Maas.
Van de vlotte serie. Nee.
Dick Maas is ook wel bekend natuurlijk. Nee. Ik kom even niet op zijn naam. Ik ga het even opzoeken.
Oké. Okay. Twee voor 12.
Bert Haanstra. Ja, die heeft gigantisch goede films gemaakt.
Okay.
De Fanfare onder andere ook een speelfilm in Giethoorn. Maar goed, dat terzijde. Je ziet er wat van Mondriaan en nou ja, bijvoorbeeld een... Een bordje van Schiphol met een tekst erop van over grafisch design in Nederland, hoe goed het is. Maar ook, ik keek in het hoekje en daar hangt sinds kort een kaart van dorpje Nagel in de polder. En,
die hangt in het Rijksmuseum?
Hangt in het Rijksmuseum. Een plattegrond van Nagel en nog een paar plattegronden en een paar modellen.
Wij zitten hemelsbreed een paar kilometer van Nagel. Hè?
Ja, 6-7 kilometer van Urk af, daar zijn we op dit moment. En toen dacht ik, hey, dat is grappig, want als ik terugkijk naar mijn jeugd, denk ik van, hey, hoe praten wij over dit dorpje? Voor mij,
zoals over alle dorpjes praten in de polder.
Alle dorpjes in de polder, ja. Vonden we altijd een beetje triest, een dorpje met de platte daken is het. Het is dus een dorpje wat in de Noordoostpolder ligt en Noordoostpolder is tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat leeggemalen en na de Tweede Wereldoorlog zijn daar allemaal dorpjes gekomen eigenlijk met twee steden. Emmeloord en Marknesse als voorziening voor de rest van de polder. En Nagelen is een dorpje waar iets meer werd geëxperimenteerd met architectuur vooral. En een heel groot team van architecten zat erachter.
Ja, die kregen de vrije hand.
Die
kregen
de vrije hand daarom daar
een soort dorp van de toekomst.
Dorp van de toekomst te maken. En ja, als je die tekeningen ziet, het is allemaal heel erg abstract, futuristisch, modern. Heel veel vierkant en rechte lijnen. Scheiding tussen recreatie en werk. En de middenstand krijgt een prominente plaats in het dorpje. Veel groen ook. Heel veel wijkjes. Dus mensen worden een beetje met elkaar in contact gebracht.
Via hofjes en zo.
Via hofjes, ja. Ja. En, bomen rijden om het dorp heen. Om de triestheid van die Weidse platte polder, zeg maar, een beetje te ontnemen. Dat je een beetje een horizon creëert.
Ja.
Allemaal hele interessante dingen hebben ze daartoe. Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk, als je zeg maar rond 2000 lag Nagel er heel erg verloederd en verlept bij. En ja, volgens mij, voor de mensen in de polder, die hebben nooit Nagel gezien als een dorp wat een plekje in een Rijksmuseum verdient.
Ja.
Dus ik vond het heel erg fascinerend. Maar wat blijkt nou, vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een hele beweging in gang gezet voor die herwaardering van de wederopbouw architectuur.
Oké. Okay.
En dat gaat het niet alleen over Nagelen, maar ook bijvoorbeeld over de Bijlmer met die Honinggraat flats. Allemaal.
Met wat voor flats?
Die Honinggraat flats.
Honinggraat flats, ja. Oké. Okay. Ja.
Allemaal dingen waarvan wij altijd zeiden als Nederlanders van ja, afschuwelijk lelijk en ik zou er nooit willen wonen. Maar nu komt daar weer een nieuwe waardering voor, omdat het ja, verloren dreigt te gaan. Of,
dus je moet nu vastgoed kopen in Nagel.
Ja, dat is misschien wel een goed idee. Maar er wordt nu dus volaan gerestaureerd op die plekken. En ja, en ik vind het wel heel erg grappig. Van waarom is dat eigenlijk een beetje geflopt dan uiteindelijk? Zo'n plek als de Bijlmer of als het Nagelen.
Maar was het doel ook dat daar echt tienduizenden mensen gingen wonen? Of nou, wonen maar een paar honderd tot duizend mensen?
Ja, het doel was om gewoon... Je hebt boeren in de polder. Die pioniers die moesten daar gaan boeren. En je had steden. Daar kwam vooral de middenstand te wonen. En in die dorpjes, vooral de knechten van die boeren. En die kwamen in die dorpjes te wonen. En ja, lokale middenstand. Want de hele polder is ingericht op afstand op de fiets.
Ja.
Ieder dorp ligt 6 kilometer van elkaar af. En is 6 kilometer verwijderd van de stad. Waar de hoofdvoorzieningen zijn.
Ja.
Dus mensen leefden toen nog best wel geïsoleerd. Later kwam de auto en toen was het allemaal voorbij. En dan zie je in andere polders Dront en Lelystad liggen allemaal wat verder van elkaar af. En mensen konden makkelijker in de auto stappen laten. Maar je was dus best wel op elkaar aangewezen in de eerste jaren na de oorlog. En dat probeerde die architecten zo effectief mogelijk en op zo'n mooi mogelijke manier te verwezenlijken dat die mensen zich prettig daar voelden. Maar uiteindelijk voelden die mensen zich daar helemaal niet zo prettig. Dus dat is...
Ja, maar ik ben nog steeds op zoek naar wat het uiteindelijk... Kijk, dat die architecten los konden gaan, dat is mooi. Maar met welke opdracht? Is dat om het levensniveau ook te verbeteren? Of is het gewoon om alle gekkigheid die je ooit wou doen, daar uit te voeren qua architecturen?
Nou, ik denk op de...
De kwaliteit van leven?
Ja, kwaliteit van leven. Om het dorp op de meest effectieve manier in te richten, denk ik. Oké, toch. Ja. En dat hebben ze ook wel heel erg goed geprobeerd. Maar ja, uiteindelijk blijkt het dus allemaal niet zo goed te werken.
Maar waarom niet, denk jij dan? Waarom is het gefaald of is het doel niet gehaald?
Ja, dat vraag ik me dus af. Ik denk dat de Nederlandse mens na de Tweede Wereldoorlog al dat modernisme helemaal niet zo goed aankon.
Ja.
En je ziet ook overal in Europa zie je een terugval in de kunst en in de architectuur. Interbellum was een geweldig goede periode voor de moderne kunst. Na de Tweede Wereldoorlog ging alles weer een beetje terug op kitsch en werd weer ingehaakt op realisme en zo. Dus dat is één ding. Ik bedoel, je zet arbeiders in een hypermodern dorpje. En die moeten het ook maar allemaal begrijpen van hoe daarover nagedacht is, et cetera. Kijk, modern is mooi en strak, maar het is tegelijkertijd ook heel erg sober. Ja, en ik denk omdat de vooruitgang heeft het dorp eigenlijk een beetje ingehaald. Omdat mensen met de auto
De auto is natuurlijk een belangrijk element geweest in waarom het niet gelukt is, denk ik dan.
Mensen gaan ergens anders werken en ze zijn niet allemaal meer boeren. Want boeren krijgen grotere tractoren en die hebben minder werklui nodig, et cetera, et cetera.
En wat je trouwens ook ziet in al die dorpjes zoals Nagelen, Ens, Espel, Kragenburg, Rutte, wat heb je allemaal... Ja. Die hadden ook vroeger hadden ze allemaal een bakker, een slager, een supermarktje en een kapper. Dat hebben ze allemaal niet meer. Drie, op enkele na.
Ja, precies. Drie kerken, een protestantse, een katholieke. Nee, een hervormde, gereformeerde en een katholieke oorspronkelijk. Een school met de Bijbel, een protestantse basisschool dus. En een katholieke basisschool, een openbare basisschool in het dorpje. Een Groene Kruis gebouwtje in het dorpje, et cetera, et cetera. En dus echt ingericht op een micro-samenleving in die zin, ja.
Maar je ziet dat die kerken zijn of allemaal dicht, die supermarktjes zijn allemaal weg. Want mensen pakken en de auto. Mm-hmm. En Ja, de keuze is natuurlijk belangrijk. Mensen ja, van ja. vandaag dag willen keuze hebben. Dus ja, je kan in zo'n supermarkt, dus het dorpje, kan je niet alles stallen.
Nee,
dus ik denk wel dat inderdaad het doel, wat die microsamenleving waar jij het over had, dat een beetje mislukt is door de veranderende wereld om ons heen.
Ja, die te snel veranderd is eigenlijk. Ja. Je ziet ook bijvoorbeeld in heel veel dorpjes trekt de jeugd weg. Ja, die gaan studeren buiten de polder. En die gaan niet meer aan het werk bij de boer.
Ja.
Steeds meer boeren die stoppen ermee, want dat wordt gewoon te zwaar om. Dus de werkgelegenheid wordt ook minder eigenlijk in de polder.
Ja, ja, ik had trouwens wel begrepen dat. Dat was voor mij ook nieuw zo, maar dat er echt nog wel busladingen studenten, architectstudenten of kunststudenten, worden gedropt in Nagelen. En als je daar woont, dat je hele roedel studenten voor je raam voorbij
kan
krijgen.
Dat komt dus voort uit die herwaardering voor dat. Voor die wederopbouw architecturen.
Ja.
Dat is heel erg interessant, ja. Zelfs Chinezen, Japanners komen naar Nagelen toe om dat te bewonderen. In Assis trouwens ook zo'n wijk waar heel veel buitenlanders op afkomen. Dat zegt toch wat over.
Maar wat maakt het dan? Wat is het bijzondere eraan? Is het de individuele stijl of is het dat als een geheel iets geëngineerd
is? Het is als geheel, want het is een groep van 10 architecten is er geweest.
Ja.
En gewoon het hele concept Nagelen, dat is hartstikke modern en hartstikke futuristisch. Dus het idee is hartstikke mooi, de plannen zijn hartstikke mooi. En ja, ik denk dat heel veel architectuurstudenten daar wel uit kunnen putten eigenlijk. De hele polder. Als je een satellietfoto van de polder opzoekt, dat is eigenlijk gewoon een schilderij van Piet Mondriaan waar je naar zit te kijken. Akkers lopen, alles is vierkant en recht.
En dan ligt er zo'n uitstilpuntje op de, aan de linkerkant.
Ja, twee eilandjes, hè, Urk en
Schokland.
Ja. Ja.
Grappig. Weet je trouwens, hoe heet dat ene boek ook alweer? Van die mevrouw van een aantal jaren geleden. Is het een mevrouw? Weet ik niet. Er is zo'n boek dat gaat over hoe die mensen hier gekomen zijn in de polder.
Ja, de polderpioniers. Ik weet niet hoe het boek heet.
Maar ik.
Er is een documentaire ook over geweest.
Ja. Maar ik had altijd zelf het idee, en ik ben hier natuurlijk in de buurt opgegroeid, dat ik altijd dacht van, de mensen die in Emmeloord, Nagelen, al die plekjes wonen, dat zijn maar mensen die overal in Nederland kwamen en die nergens konden aarden, of die misschien zelfs wel in de oorlog fout waren, hè, en die denken, we gaan een nieuw leven beginnen, we gaan naar die polder
toe. Dat een vrije keuze is geweest.
Ja, maar dat was dus helemaal niet zo. Dat was gewoon een selectieprocedure van je welste. Darwin is er niks bij, hoor. Je moest uit de goede.
Gigantisch harde selectieprocedure. Ja. Dat neigt een beetje naar communisme eigenlijk, van dat hele plan is doorgedrukt.
Ja, want ik had begrepen dan bijvoorbeeld, je had heel veel Zeeuwse boeren en ook zeker na de watersnoodramp.
Ja, die kreeg voorrang na 53, geloof
ik.
Ja,
maar die dan kwamen dus een comité, kwam uit de polder, die kwam bij jou thuis en dan gingen ze kijken. En
werd zelfs boven de deur werd gevoeld of er stof op lag eigenlijk.
Ja, of je wel proper was.
Ja, precies.
En maar ik hoor ook dat gaat volgens mij ook een deel van het boek over, dat de mensen die toegelaten werden, geen probleem. Maar dat ook heel veel mensen meerdere keren zijn afgewezen in de selectieprocedure. Ja. Maar eigenlijk nooit een reden hebben gekregen. En dat heel veel psychische problemen heeft veroorzaakt. Maar mensen zoiets hadden, wat is er mis met mij, weet je wel?
Ja, en ook zijn natuurlijk allemaal verschillende kavels voor die boeren geweest. En de ene kreeg een groter stukje dan de ander, et cetera.
Ja.
Die hele polder is ingericht op procenten en maten eigenlijk, op kilometer, op hectares, om het zo te zeggen.
Ja.
Zoveel procent moest protestant zijn, zoveel procent moest uit Groningen komen, zeg maar, et cetera, et cetera.
Ja.
Of die Duitse ordnungsdrang gesproken.
Ik zie daar echt wel een linkje, hoor.
Dus de Noordoostpolder, niet de eerste polder in Nederland natuurlijk. Wieringenpolder, Wieringenmeer is dat, geloof ik.
Maar hadden ze daar ook
in de jaren 30
selectieprocedures. Ja. En dat was voor mij gewoon nieuws, hoor. Misschien dat we daar nog eens even iets dieper in moeten duiken en wat meer onderzoek moeten doen voor een volgend onderwerp. Want ik vind dat wel heel interessant, van waar komt dat vandaan? Wat is dat vanuit de overheid? Welke gedachtegoed zat erachter?
Die hele waterwerken, zeg maar, die drooglegging van de Zuiderzee, de afsluiting van de Zuiderzee en deel daarvan werd laten drooggelegd. Allemaal van de hand van Lely.
Ja.
Gewoon een minister, die heeft het hele plan doorgedrukt.
Ja, maar hoe kom je van, oké, we hebben een nieuw stuk grond, daar moeten mensen wonen, naar, we gaan een selectieprocedure maken, dit zijn de criteria. Ja, precies, ik vind dat wel.
Er is jaren over nagedacht, over die Lelyplan eigenlijk. En eind van de 19e eeuw is het al begonnen. We willen de Zuiderzee afsluiten. En ja, die plannen lagen jaren van tevoren gewoon al op tafel. En dat is wel heel erg bijzonder, hoe dat tot in de puntjes toe alles is uitgewerkt.
Ja.
En best wel een groot project. Ik bedoel, jullie leggen
enorm
een dijk in de Zuiderzee en een gigantisch binnenzee van Nederland. En een gigantisch stuk land wordt opeens bruikbaar voor agricultuur.
Ja, ja.
Ik vind het echt fascinerend hoe dat allemaal tot stand is gekomen.
Dat is het zeker. Dat maakt het wel bijzonder. En het sluit ook mooi aan bij wat we vorige keer over hadden. Dat in de polder, waterloopbos. Hè,
mm-hmm,
gebeuren best wel bijzondere dingen. En het is ook echt wel gebruikt als experimentengebied.
Ja, dus, bijzondere triestheid af en toe ook wel.
Waar drukt de triestheid zich in uit?
Nou, dat het... zeg maar, er waren verwachtingen voor Flevoland. Hoe snel dat zich zou gaan ontwikkelen. Maar dat is... nooit zo ver gekomen eigenlijk. Inwonersverwachtingen van Lelystad en Almere lagen veel hoger dan dat ze nu zijn. Dus je ziet overal nog ruwbouw bij Lelystad en Almere, wat nog eigenlijk helemaal niet aan de orde is, waar nog niks mee gedaan wordt, omdat de inwoners te komen niet.
Hmm.
Dat is een stagnerende groei eigenlijk.
Ja.
Dus dat is wel jammer. Een heel groot deel van omdat er minder mensen geïnteresseerd waren en is een groot deel van de zuidelijk Flevoland is natuurgebied geworden, Oostvaardersplassen.
Mm-hmm. Ja,
gewoon omdat ze dat... Het zat er land genoeg. Er lagen nog plannen voor de hele Markenwaard. Dus,
liggen er nog steeds, ja.
Liggen nog steeds, maar die is ook eigenlijk nooit doorgedrukt.
Nee.
Voor mij in de jaren 80 zou dat gebeurd moeten hebben. Maar goed, dus... Groots.
Groot. Hey, zullen we even naar een ander onderwerp? Ik weet wel een bruggetje te maken.
Ja, dan probeer maar.
Je had het net over de toekomst en nagelen. En ik wil het even hebben over een futuroloog. Als ik het woord futuroloog denk, aan wat voor type denk jij dan?
Ja, een waarzegger.
Een waarzegger. Nee. Nou, ik dacht dat misschien sommige mensen hebben het idee, als je hebt over een technoloog, futuroloog, dat iemand is met een mohawk en een zwarte... dikke monturen bril, en die werkt dan bij AOL of zo. Maar Kevin Kelly, dat is nou echt wel iemand die je met recht een futuroloog kan noemen. En daar wil ik even wat dingetjes over vertellen. En dat is naar aanleiding, want hij was laatst in Nederland. En dat was weer naar aanleiding van zijn nieuw boek. En hij heeft... ik vind het een markant figuur. En hij heeft ook een aantal ideeën. En ik heb er een paar uitgepikt die wil ik even met je delen. En ook met de luisteraar. En ik was laatst als ik een podcast aan het luisteren, een andere. En toen vertelde ze van... of toen zei iemand zo terloops... Ja, we gaan ook niet te veel uitleggen. Want dan moeten we steeds in Jip en Janneke taal dingen doen. En toen dacht ik, ja, dat is wel interessant. En dat is ook de reden waarom ik die podcast graag luister. Maar ik wil ook graag dingen gewoon uitleggen aan mensen... om zo'n nieuwe wereld ervoor te openen.
Nee, ja.
Dat als je niet weet wie Kevin Kelly is... dat je na deze podcast weet wie Kevin Kelly is.
Mm-hmm.
Dus we gaan gewoon...
Weet niet van niks, Brugge podcast.
Precies. Ja. Thanks, Bas. Kevin Kelly is een... hij is inmiddels al in de 60. Het is een... hij ziet eruit als iemand uit de Amish. Hij heeft echt een... echt zo'n soort baardje. En als hij een strohoed zou opzetten, zou je denken... Nou, die waar is zijn paard en wagen? Want die meneer moet naar zijn... naar zijn land toe. Maar... Niet is minder waar, want hij heeft aan de basis gestaan van Wired Magazine.
Ja, daar is je hoofdredacteur van, toch?
Ja, nou, hij is nu nog steeds een of andere soort eretitel heeft hij daar. Hij werkt er niet meer voor. Maar Wired Magazine is eigenlijk de slaghader geweest van de technologische hoogtijdagen in de jaren 90 en nog verder. En elke Facebook-medewerker, Google-medewerker... Die zal met liefde vertellen over Wired Magazine, denk ik. En daar hoort hij bij. En hij doet vaak voorspellingen over de toekomst. Komt niet altijd uit. Maar hij heeft wel altijd een bepaald soort realisme erin zitten. En hij heeft ook altijd een... En dat vind ik mooi aan hem. Hij heeft ook al een bepaald optimisme erin zitten. En dat kenmerkt hem wel en dat siert hem ook. Hij heeft nu bijvoorbeeld zijn laatste boek. Dat heet The Inevitable. En dat gaat over 12 stukken techniek die eraan zitten te komen.
Mm-hmm.
Zoals je het hebt, virtual reality bijvoorbeeld. Maar ook gepersonaliseerde medicatie en dat soort dingen. Die komen er gewoon aan, zegt hij. En dit is wat ik ervan denk. Maar wel altijd op een... dus het is onvermijdelijk. Maar jongens, stel je open. Dit is positief. Dit kan ons helpen. En op deze manier kunnen we ermee omgaan. Dus op die manier probeert hij de mensheid te helpen. En dat is, denk ik, een goede grondhouding. Het is ook een beetje een soort verkapte hippie. Want hij, voordat hij met Wired begon, deed hij de Whole Earth Catalog.
Yeah.
Dat is een soort, ik wil niet zeggen Enkhuizer Almanak, maar wel een soort, ook een magazine waarin je, voor de do-it-zelver en de, als je een moestuin hebt en dat soort dingen. Dat is tenminste de indruk die ik ervan krijg. Dus hij komt echt uit een bijzonder hoek. Dus het is niet iemand die bijvoorbeeld à la Bill Gates met de nullen en een of zo is groot geworden. Het is iemand die komt uit de klei en die denkt na over de wereld en die omarmt technologie. En dat maakt hem een interessante persoon. Nou, hij heeft dus nu dat nieuwe boek, het is al van oktober vorig jaar, The Inevitable. Hij was vorige maand, april was hij in Nederland voor een lezing. Ik wist dat niet, anders had ik wel geprobeerd daarheen te gaan. Want ik lees heel veel dingen van hem en ik heb hem wel hoog staan. Ik kan hem graag wel eens bij een praatje van hem willen wezen. Maar ik heb dus een aantal, en dan zeg je, wat zijn dat voor ideeën? Nou, ik heb er een paar even geselecteerd voor deze podcast. Even kijken naar de tijd, hoeveel ik er ga doen. Maar even kijken hoor. Wat ik zelf een hele leuke vond en die ook wel raakt in deze podcast, is dat hij heeft hij heeft een website, dat is kk.org. Dus yeah. Kevin Kelly. En daar staan heel veel ideeën van hem op en essays. En een hele bekende, misschien wel de bekendste, is de 1000 True Fans. Daar wil ik het niet over hebben, maar dat is, dat ken je misschien wel, dat hij zegt, door techniek kun je straks met, kijk, vroeger als je van je kunst of je passie wou leven, dan moest je miljoenen fans hebben. En 1000 true fans is, nee, als je een blog hebt en je hebt 1000 fans en die geven je allemaal een euro of 2 euro, dan kun je ook leven. Ja, heel zwart-wit, heel uitgewerkt. Maar dat is een hele bekende theorie van hem. Nou, en ik denk dat die echt is uitgekomen. Dat zie je nu ook, dat we leven in een soort long tail van popular culture. YouTube is daar een heel goed voorbeeld Vloggers, ja, precies. Maar ook podcasts, dat zien we nu. Trouwens, dat had ik ook opgeschreven. Maar er is ook weer een nieuw podcastplatform in Nederland begonnen. Maar daar gaan we nu niet over hebben, want daar hebben we te weinig tijd voor. Maar dat vind ik ook wel weer een interessante ontwikkeling. En die zeggen eigenlijk ook hetzelfde. Die zei ook in een interview. En er zijn twee jongens die zijn dat begonnen. En wat ze proberen te doen is adverteerders en makers bij elkaar te brengen.
Ja.
En ook te helpen met content, et cetera. Ik ga even naar linken. Maar die zei ook van, weet je wat mooi is van een podcast? Dat de kosten zo laag zijn, heb je ook maar bijvoorbeeld 20.000 mensen nodig. En dan kun je al een bestaan hebben.
Ja,
terwijl op televisie met 20.000 mensen, jij kijkt niks.
Nee, precies.
Dus, interessant.
Ja, afhankelijk van andere dingen. Ja,
maar dat is het 1000 True Fans idee. Daar komt dus bij Kevin Kelly vandaan. Een ander idee is dat hij zegt, je hebt zoiets als, je weet wat de genius is. Ik blijf even in Engelse termen. En waarom doe ik dat? Omdat er voor het andere term die hij ernaast zet is eigenlijk geen goede Nederlandse term. Dat noemt hij genius. En dat heeft dus te maken met dat niet alleen het genie bepalend is, maar ook de scene waarin iets gebeurt. Mm-hmm. En hij noemde dan bijvoorbeeld, Silicon Valley is een heel goed voorbeeld daarvan, waarbij de genius bepalend is voor wat er uitkomt. Maar ik moest natuurlijk gelijk denken aan de Manchester scene. Ik moest ook denken aan de stijl. Ik moest denken aan Rembrandt en zijn periode, maar ook Mozart en zijn omgeving, want Mozart was niet de enige goede componist.
Nee, zeker niet.
Dus dat vind ik echt een heel interessant idee ook van hem. Ik kan er wel even naar linken, maar hij werkt het ook helemaal uit van met allerlei voorbeelden hoe hij dat ziet. Hij noemt 4 belangrijke dingen waarom een genius bepalend is. Nou, dat is mutual appreciation, rapid exchange van tools en techniques, het network effect van succes en local tolerance voor nieuwe dingen. Dus, en ik denk, dat klopt allemaal.
Ja.
En wij hebben het al vaker gehad over bijvoorbeeld onze muziekvoorkeur. En dan kun je de vraag stellen van hoe kan het dat al zoveel goede muziek allemaal uit datzelfde plekje kwam? Nou, dit is een hele goede theorie daarvoor.
Ja.
Dat vond ik leuk. Even kijken, een ander idee van hem, wat ik zelf ook interessant vind. Ze hadden hem gevraagd, wat was ook weer gevraagd aan? Oh ja, welke scientific concept zou meer bekend moeten zijn? Nou, heeft hij een antwoord op gegeven, dus als hij daar een antwoord op geeft, dan wil ik die ook weer delen met mensen, want dan zit er wel wat in. Hij zegt van, premature optimization.
Dat houdt in?
Nou, voortijdige optimalisatie.
Ja, dat is zover kwam ik.
Dit is een wat lastiger om uit te leggen, maar ik ga mijn best doen.
Mm-hmm.
Kijk, hij zegt, succes is een vorm van optimalisatie. Dus als jij succesvol ergens in bent, dan heb je op een bepaalde manier heb je weten te optimaliseren tot een bepaald niveau.
Mm-hmm.
En dan noemt hij 3 compleet uiteenlopende voorbeelden. Eentje is de Tyrannosaurus Rex. Dat was een geoptimaliseerde vorm van wat een jaagdino kon zijn.
Ja, evolutionair gezien, ja.
Evolutionair gezien, ja. Nou, het raakt ook heel vaak aan de evolutie. Een andere is de Olivetti Corporation met hun typemachine, die toen op de piek zat.
Ja, ja.
En nog een ander voorbeeld is de Sex Pistols. Dus, oké. Okay. Hij zegt van, die waren alle drie in hun eigen wereld, eigen scene,
ja.
Waar is de piek? Eén van de punk, één van de dino's, één van de typemachines. Nou, wat is er gebeurd? De dino's storven uit, de typemachines vervangen de computer en punk kreeg je new wave of hip-hop of whatever.
Ja, ja, precies, ja.
En hij zegt, waar je dus, wat dus heel belangrijk is en wat je hiervan kan leren, is het volgende. Ja, die drie of succesvolle dingen staan altijd op de piek van iets.
Mm-hmm.
En om bij een volgende piek te komen, zou je eerst weer af moeten dalen. En dat als je een keer een bepaald succes hebt, dan wil je niet meer afdalen om bij een volgende piek te komen. Hij zegt, het landschap is als een gebergte met successen.
Ja, ja.
Dus als jij bovenaan staat en je wil bij die volgende piek komen, dan moet je eerst afdalen om weer te gaan klimmen. En hij zegt, dat zit gewoon niet in mensen. Dat zit niet in onze wereld. Iets dat, zeg maar, de evolutie dicteert dat iets alleen maar kan doorevolueren tot een succesvolle vorm. Ja. Maar hij zegt, waar het dan faalt en waar het misgaat, is omdat die succesvolle vorm alleen binnen die context succesvol kan zijn.
Precies.
Die dino's kon alleen maar succesvol zijn in de dino-tijd, toen er nog ander zuurstofgehalte op waren, weet ik veel wat. Die typemachines kon alleen maar succesvol zijn omdat er geen computers waren.
Ja.
De Sex Pistols waren succesvol omdat er nog geen hip-hop of new wave of ander soort muziek was. Nou, ik vind dat echt een heel interessante...
Dat is heel interessant. Dat is ook niet de enige die daarover denkt, trouwens.
Nee, wie ken je nog meer?
Daar komt het cultuurpessimisme een beetje diezelfde flow steeds, zeg maar. Hè? Pieken en dalen de hele tijd achter elkaar door, maar dan niet als één ding. Of bijvoorbeeld een Tyrannosaurus Rex of de Sex Pistols, maar gewoon als hele cultuur die dan opkomt en weer ondergaat.
Ja.
En weer opkomt en weer ondergaat. En, Oswald Sprengler is er geloof ik geweest met die Ontdekking des Abendlandes. Die vertelt over hoe dat Egyptische Rijk zeg maar opkomt en weer ondergaat. En in Mexico en zo. En nu in West-Europa hoe dat opkomt. Dat is een boek uit 1918 dus.
We hebben het hier al zo over gehad.
Ja,
volgens mij eerste of tweede podcast.
Interessante link. Ja,
ja dus die zal ik er ook even bij zoeken voor mezelf. Maar wat hij dus eigenlijk zegt is van... Als je alleen maar gefocust bent op optimalisatie, dus succes bereiken, want daar begon hij mee. Hè? Succes is een vorm van optimalisatie. Ja. En je houdt geen aandacht voor de context waarin je dat doet. Dan kun je misschien straks wel de meest succesvolle dino, band, typemachine zijn. Maar de tijd gaat veranderen. Dat is een vast gegeven. Dus je kan beter optimaliseren voor hoe verander ik straks mee met wat er straks misschien staat te gebeuren.
Anticiperen.
Ja, anticiperen daarop. En dat zegt hij ook van... Als je kijkt naar succesvolle bedrijven, kun je dat toepassen. Als je kijkt naar relaties, als je kijkt naar... Nou ja, weet je, ik vind dit is echt een van zijn meest interessante gedachtegoedstukjes. Die ik, toen ik dat las, had ik echt zoiets van wow, ja, weet je. En vooral ook omdat hij het zo tastbaar maakt met die T-Rex, met die typemachine en met de Sex Pistols, weet je wel. Dus dat.
Interessant.
Ik had er nog eentje, maar ik denk dat ik die eventjes laat voor wat het is, gezien de tijd ook. Die kan ik misschien nog wel even gewoon in de show notes zetten.
Mm-hmm.
Het gaat er meer over zijn idee over het internet. En dat hij slaat hem helemaal plat. Het internet is gewoon een grote kopieermachine. En als alles te kopiëren valt, dus zowel muziek als tekst als whatever, dan hebben ze ook geen waarde meer. Nou, dan gaat hij dus over... Oké, waar zit dan nog waarde in?
En, kwantiteit. En,
Nou, goed. En dat raakt ook weer aan zijn andere...
Interessant. Moet je even meenemen naar een volgende podcast?
Ja, gaan we doen. Even kijken. Ja, volgens mij ben ik er zo wel over Kevin Kelly. Ik hoop dat mensen nu denken... Kevin Kelly? Ja, die naam ken ik. Die heb ik gehoord in de Brugpodcast.
Ja. Kijk maar in de notes in ieder geval.
Ja. En ik had net nog eventjes kort over dit nieuwe podcastplatform. Daar ga ik ook nog even linken. Dat vind ik wel een interessante ontwikkeling weer. In de zin van dat je echt ziet dat podcasts zijn hip en happening en hot.
Je zit wel een beetje bovenop. Hè? Hoe gaat het met onze eigen podcast eigenlijk?
Hoe gaat het met onze eigen podcast? We hebben nog geen 1000 true fans.
Nee. Ik vroeg me af of ik nu er al mee kon betalen. Maar
nee. Nou, het is wel grappig. Kijk, want ik luisterde zelf heel veel. En een van de leukste Nederlandstalige, en dat is wel een tech-podcast. Die hebben echt wel een lekker bereik, zou ik denken, van honderden mensen, misschien wel duizenden. Maar die kiezen bijvoorbeeld bewust voor om geen, niet te monetizen. Dus die willen geen sponsor. Want dan zeggen, wij praten over techniek. En straks moeten we eerst een verhaaltje houden over een of andere printer. En daarna moeten we vertellen hoe slecht die printer, weet je wel.
Ja, kijk, ik kan ook via donaties gaan. Of
crowdfunding. Ja, Patreon of Patreon. Hoe spreek je dat eigenlijk uit? Patreon. Zie je het heel vaak tegenwoordig. Hè?
Ja.
Ja, maar is dat het doel dan pas? Monetizen.
Nee. Geld verdienen. Geld.
Ja, ja. Nee, maar ik kan wel zeggen dat de ene toen met Hans Krebas, toen gingen we toch wel naar de triple digits toe. Qua luisteraars, dus dat vind ik altijd wel heel leuk.
Ben ik wat nog een keer doen, een gast erbij.
Ja, dat gaan we binnenkort ook nog een keer doen. Ik heb je al verteld, onze kennis / vriend van dat VPRO-programma, die heeft wel aangegeven dat hij wel een podcast wil, hoor. Dus dat lijkt mij zelf wel een hele leuke aflevering. Ja. Maar dat is qua planning geografisch heel lastig, want we zitten alle drie verspreid.
Ja,
maar we gaan vast een moment een keer vinden om dat te doen.
Ja, op een gegeven moment kunnen we ook op lange afstand deze podcast wel een keer opzetten, denk ik.
Als we Kevin Kelly moeten geloven wel, want techniek, alles wordt verbonden met elkaar.
Net yes? Dat we tot het eind, aan het eind komen van onze podcast op deze manier. Yes. We hebben nog een gedicht, die hebben we vooruitgeschoven. Dat ga even terug naar die Tweede Wereldoorlog over Ben Ali Libi.
Ja.
Dat is een gedicht van Willem Wilmink. Bekend Nederlands dichter uit Enschede. Hij heeft eigenlijk altijd in Enschede gewoond, geloof ik. En heel veel gedichten vertaald van Emily Dickinson, onder andere. En, hoe moet je dat zeggen, een Twentenaar. Of echt achterhoekje, zeg maar. Heeft prachtige gedichten geschreven. Heeft zelf de Tweede Wereldoorlog ook nog meegemaakt. Hij is in 2003 overleden, geloof ik. Vriend van Herman Vinkes, onder andere, et cetera. Van Herman van Veen. En die heeft later dit gedicht ook nog op muziek gezet. Joost Prinsen droeg het voor in een documentaire over Willem Wilmink. Deed heel erg goed. Dus een YouTube-filmpje ook even linken. Dit gedicht gaat dus over een Nederlandse goochelaar, Ben Ali Libi.
Die echt bestaan heeft. Want zijn naam is zo...
Een bijzondere naam. Dat is een pseudoniem eigenlijk van die man.
Ja.
Was een Jood en die is uiteindelijk in een concentratiekamp vermoord. Willem Wilmink wist dat die man bestaan heeft, maar mensen die zijn gedicht lazen, die wisten dat niet. En dat is pas later eigenlijk, voor mij in 2000 nog wat, is die man eigenlijk... bekend geworden, die Ben Ali Libi. Dus mensen zich afvroegen, wie is die man eigenlijk van een gedicht? Heeft hij echt bestaan? En toen bleek dus, die man heeft echt bestaan. Goed, ik denk, we zullen een gedicht voortdragen en dan...
Jij mag hem voortdragen, Bart. Ja. Sluiten we af
de naam. Ben Ali Libi. Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus keek ik er met verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lach en een smoes en een goocheldoos en een alibi dat hij zorgvuldig koos, scharrelde hij de kost bij elkaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Rost dat Nederland nodig moest worden verlost van het wereldwijd Joods-Bolsjevistisch gevaar. Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt, kon zichzelf niet verstoppen toen er hard werd geklopt. Er stond al een overvalwagen klaar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. In het concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien. Met een lach en een smoes, een misleidend gebaar, Ben Ali Libi, de goochelaar. En altijd als ik een schreeuwen zie, met een alternatief voor de democratie, denk ik, jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar voor Ben Ali Libi, de goochelaar. Voor Ben Ali Libi, de kleine islamiel, hij rust in vrede. God hebben zijn ziel. Een prachtig gedicht, vind ik. Goed. Dit was de podcast. Laatste podcast. Ja, even kijken, wat moeten we nog zeggen, Jan?
Het was hem al.
Niks
aan toe te voegen.
Nou, tot de volgende keer.